Wij gaan lezen uit Matteüs 25, de eerste 13 verzen. En ik doe dat weer uit de Telos-vertaling. Matteüs 25, vanaf vers 1. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn geworden aan 10 maagden die hun lampen namen en uitgingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen nu waren dwaas en 5 wijs. Want de dwazen namen hun lampen, maar namen geen olie met zich mee. De wijzen echter namen olie in hun kruiken met hun lampen. Toen nu de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. Maar te middernacht klonk een geroep. Zie de bruidegom, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten hun lampen in orde. De dwazen nu zeiden tot de wijzen, geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. De wijzen antwoordden echter en zeiden, nee, opdat er niet misschien voor ons en voor u helemaal niet genoeg is. Gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Toen zij echter weggingen om te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Daarna echter kwamen ook de overige maagden en zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij echter antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, want u kent de dag of het uur niet. Wij zijn al geruime tijd bezig met deze rede der laatste dingen, ook wel genaamd deze eindtijdrede, Matteüs 23 en 24. En u weet het, heel deze rede is een antwoord op de vragen die gesteld zijn in hoofdstuk 24 vers 3b. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Dat is een vraag naar het tijdstip of de tijdsperiode. Wat is het teken van uw komst? Waaraan zullen wij uw komst kunnen herkennen? En wat is het teken van de voleinding van de eeuw? Dat wil zeggen, de eeuw dat omvat de tegenwoordige tijdperk vanaf de hemelvaart, zeg maar, tot op de wederkomst van Christus. En hoe zit dat met de afronding van deze tijd? Maar ook heel letterlijk, wat is het einde van deze eeuw? Verschillende van de vragen zijn al in de voorgaande gedeelten aan de orde gekomen. En vanavond zijn we ook weer even bepaald bij dat eerste van die vragen. Wanneer zullen deze dingen zijn? Ik heb er al op gewezen een vorige keer, maar ik doe dat nu weer, dat er veel uitleggers zijn die tegenwoordig menen dat de Heer Jezus zelf vast en zeker geloofde dat hij zeer spoedig zou terugkeren en dat hij zich daarin gewoon heeft vergist. Albert Schweitzer heeft die theorie als eerste gelanceerd. Jezus dacht dat hij spoedig zou komen, maar daar heeft hij zich helaas in vergist. Dat kan gebeuren. Er zijn een paar plaatsen in het Matteüs-evangelie die men daarvoor aanhaalt als bewijs. In het einde van Matteüs 16 zegt de Heer Jezus dat er hier staan daarbij hem die het mee zullen maken dat het koninkrijk van God aanbreekt. Nou, dat beschouwt men als een bewijs, of zoals het hier letterlijk staat. Er zijn er hier die de dood geenszins zullen smaken voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Zie je wel, zegt men, de Heer Jezus verwachtte dat het spoedig zou gebeuren. Het antwoord op die vraag is precies dat wat erop volgt in hoofdstuk 17. De verheerlijking op de berg als een prachtig tableau van het komende Messiaanse Rijk. Daar vind je de vervulling van deze woorden. De generatie van toen heeft daar een voorsmaak van mogen krijgen in de personen van Petrus, Johannes en Jacobus. En een ander woord dat in het Matteüs-evangelie voorkomt, dat is dat deze generatie zou blijven tot op de komst van de Heer. Daar hebben we het ook al even over gehad, dacht ik. Dit geslacht, vers 34 van hoofdstuk 24, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat al deze dingen zijn gebeurd. Ik zei het zelf al, het woord geslacht vat men dan vaak op als generatie. Hel Lindsey had er zelfs een mooie theorie over. Een generatie duurt 40 jaar. In 1948 werd de staat Israël opgericht. Dus de Heer Jezus moest terugkomen in 1988. Dat is een beetje anders dan wat Schweitzer meende. Die zei, nee, kijk maar hier. De Heer Jezus spreekt over de generatie van zijn dagen. En die generatie, nou zeg maar als je het aan 40 jaar vasthoudt. Hij sprak dit uit in het jaar 30 en in het jaar 70 is toen de val van Jeruzalem gekomen. En Jezus dacht blijkbaar dat hij zou terugkeren rond die tijd. Nou, merkwaardig is, er zijn ook inderdaad christenen. Maar ik ga u niet al te veel met allerlei afwijkende leringen belasten. Maar er zijn christenen die inderdaad zeggen, toen is Jezus teruggekomen. Dat zie je dan wel niet. Maar kijk maar, hier staat het. Hij is toen in die tijd teruggekomen. De werkelijkheid is, als je kijkt naar deze drie gelijkenissen waar we nu middenin zitten. De eerste gelijkenis is die van de goede en de boze slaaf aan het einde van hoofdstuk 24, vers 45 tot 51. De tweede gelijkenis die vanavond voor onze aandacht staat, die van de 10 maagden. En dan heb je nog de gelijkenis van de talenten vanaf vers 14, waar we de volgende keer over hopen na te denken. De werkelijkheid is dat in alle drie deze gelijkenissen de Heer Jezus zijn discipelen erop voorbereidt dat het allemaal wel eens veel langer zou kunnen duren dan zij wellicht dachten. Dus precies het omgekeerde. Jezus dacht helemaal niet dat het allemaal heel snel in vervulling zou gaan. Hij bereidt hen erop voor dat het langer zou kunnen duren en dat ze daarvoor klaar moesten zijn, gereed moesten zijn. In dit geval heel concreet door olie in hun lampen te hebben. In de vorige gelijkenis, in hoofdstuk 24, hebben we dat gezien, doordat die boze slaaf in vers 49 zegt, mijn heer blijft uit. En hij begint zijn medeslaven te slaan. In de Statenvertaling stond het zo mooi, mijn heer vertoeft te komen. En in hoofdstuk 25 hebben we hetzelfde gelezen, in vers 5, toen nu de bruidegom vertoefde, of zoals het hier staat, toen nu de bruidegom uitbleef. En dan in hetzelfde hoofdstuk, in de gelijkenis van de talenten, staat in vers 19, na lange tijd nu kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen. Hij was naar het buitenland gegaan, hij liet zijn talenten over aan deze slaven en na lange tijd kwam hij terug. In alle drie de gelijkenissen lijkt Jezus heel duidelijk zijn discipelen erop voor te bereiden. Wees en blijf waakzaam, want het kon wel eens langer duren dan je denkt en dan zou de waakzaamheid zo makkelijk kunnen verslappen. In de vorige gelijkenis hebben we dat gezien, dat die goede slaaf in een boze slaaf verandert, op het moment dat hij denkt, zie je wel, Jezus komt toch niet terug. We kunnen onze eigen gang gaan. Daar hebben we het toen uitvoerig over gehad. En zo is dat hier ook in deze gelijkenis. Het duurt allemaal veel langer. Vandaag is het zelfs zo dat je moet zorgen dat je precies op tijd bij het gemeentehuis bent, want een half uur later staat er alweer een bruidspaar te dringen. Dus wij kunnen het ons helemaal niet permitteren om uren en uren te laat te zijn, want dat is wat blijkbaar hier gebeurt. U weet misschien hoe dat in het oosten ging. Je ondertrouwde met een vrouw en dan gold je al als man en vrouw. Daar kon je ook niet meer vanaf. Dan was er een echtscheidingsprocedure nodig. Dus je zat aan elkaar vast, maar je woonde nog niet samen. Dat kon zo'n anderhalf jaar duren. En die tijd gebruikte de bruidegom om het nestje in orde te maken. Zijn huis toe te bereiden. In het Midden-Oosten gaat het eigenlijk nog steeds zo. Ik heb dat meermalen bij christen, Palestijnen ook meegemaakt, dat zij bezig waren zich voor te bereiden op een huwelijk. En dat deden ze door een huis te bouwen. Daar had die vrouw dus helemaal geen inspraak in. En als het allemaal klaar was, dan nodigde hij haar uit in dat nestje. En zo is hier het moment aangekomen dat de bruidegom op weg gaat naar het huis van de bruid om die bruid naar zijn eigen huis te brengen. En dat is een hele stoet. En daar sluiten zich al die bruiloftsgasten bij aan. Dat kan in zo'n dorpsgemeenschap in het oosten natuurlijk inderdaad ook alle dorpelingen omvatten. Maar hier wordt dat samengevat in de persoon van 10 bruidsmeisjes, zou je wel kunnen zeggen. Het zijn allemaal ongetrouwde meisjes en zij horen dus bij die bruidstoet, zoals de bruidsmeisjes ook in onze tijd nog een belangrijke functie hebben. En dan staat daar, ze gingen uit met hun lampen. Dus laten we zeggen dat tegen de avond die bruiloft zou zijn. Met hun lampen gingen ze erop uit om de bruidegom tegemoet te gaan en zich dan bij de stoet aan te sluiten. En dan naar de feestzaal te gaan waar die bruiloft zich zou voltrekken. En nu staat er, 5 van hen waren dwaas en 5 van hen waren wijs. Nou, wijsheid is in de Bijbel een buitengewoon belangrijk thema. We hebben zelfs zogenaamde wijsheidsboeken, Spreuken en Prediker. Er zijn ook nog een paar apocryfe boeken die daar heel dichtbij staan. De wijsheid van Salomo, Jezus, Sirach. Dat noemen we, en het boek Job ook, dat zijn wijsheidsboeken. Dat wil zeggen, die behandelen de vraag, wat is nu een wijs mens? Vanmorgen zongen wij in Zierikzee nog, een wijs man bouwde zijn huis op de rots. En een dwaas man die bouwde hem op het zand. De Heer Jezus heeft in de bergrede dat zelf aangegeven. Aan het einde van de bergrede in hoofdstuk 7, wat een wijs mens en een dwaas mens is. En in het boek Spreuk en Prediker in Job wordt dat ook duidelijk aangegeven. Een wijs mens is eigenlijk hetzelfde in de Bijbel als een godvruchtig mens. Een mens die de Heere lief heeft, die wandelt naar zijn geboden en die hem graag dient. Niet omdat het moet, niet op een wettische manier, maar van binnenuit, vanuit de liefde. Een wijs mens die zoekt de zekerheid en de vastigheid in zijn bestaan niet in zichzelf, maar hij zoekt die in God. Of zoals de bergrede is, in Christus. Een dwaas mens vertrouwt op zijn eigen krachten. Een dwaas mens gaat zijn eigen weg en heeft een dergelijk fundament in zijn leven niet nodig. Een wijs mens is ook wat de Joden noemen een chassid of een tzaddik. Dat zijn twee prachtige woorden die ook wel redelijk bekend zijn. Denk maar aan de sekte, de stroming van de chassidim. Een chassid is eigenlijk iemand die loyaal is aan God. Voor God wordt het woord ook gebruikt. God is loyaal naar de mens. Dat is, en die twee woorden worden allebei, zitten allebei in dat ene woord chassid. In de Bijbel is dat eerste meestal vertaald met goede tieren. God is goede tieren aan ons en de mens is trouw naar God. Maar dit is de grondbetekenis. De mens die loyaal is aan God, die hem trouw bewijst. In de Spreuken staat in de Statenvertaling een recht trouw mens. Wie zal hem vinden? Waar haal je zo'n mens vandaan die werkelijk trouw is? Dat is de wijze mens, dat is de godvruchtige mens. En dat is niet zo makkelijk aan een mens te zien of die wijs of dwaas is. En vanaf het moment dat deze 10 meisjes in slaap gevallen zijn, is het helemaal niet meer te zien. Aan een meisje als het slaapt, en dat geldt voor jongens ook, kun je niet zien of ze dwaas of wijs zijn. De een snurkt wat harder misschien dan de ander. Maar wat er binnenin zit en wat het basis is van hun levenshuis, dat kun je niet zien als ze slapen. Het komt pas aan het licht wat ze zijn als ze wakker worden. Eigenlijk had je het al aan het begin kunnen zien. Want hier staat, de wijzen namen lampen mee en olie. Dus die hadden als het ware al ingecalculeerd dat het wel eens langer zou kunnen duren. Daar waren ze op voorbereid. Terwijl de anderen genoegen namen met de olie die in hun lampjes was. En die dachten, ach, dat zal wel voldoende zijn. En toen het dus langer ging duren, toen hadden ze niet genoeg. Denk aan de laatste regel van deze gelijkenis. Waakt dan, want u weet de dag en het uur niet. Dat wil zeggen, blijf waakzaam. Hou er rekening mee dat het langer kan duren en tref daarvoor je voorbereidingen. Dan ben je een wijs mens. En als je dat niet doet, ben je een dwaas mens. Nou moet ik de gelijkenis nog even vergelijken met die van de vorige keer. In de vorige gelijkenis ging het over 2 slaven, maar uiteindelijk bleek het 1 slaaf te zijn, want er staat letterlijk in vers 48, als die boze slaaf, die eerst een wijze slaaf, een goede slaaf was, maar nu een boze slaaf, als die slaaf die intussen boos geworden is, in zijn hart zegt enzovoort. En die twee volgen in de geschiedenis op elkaar, hebben we gezien. En we hebben ook gezien hoe dat in de 4e eeuw werkelijk is gebeurd, toen men meende dat het duizendjarig rijk aangebroken was. En Augustinus daar een hele leer onder gebouwd heeft. Toen is de wederkomst feitelijk heel ver naar de achtergrond geschoven. Naar het einde der tijden en dat is per definitie heel ver weg. En dat heeft ook geweldige consequenties gehad in de toenmalige kerk. Hier in hoofdstuk 25 volgen die meisjes niet op elkaar. Daarom zijn er ook andere beelden nodig. Ze zijn er tegelijkertijd. En tegelijkertijd zijn ze erop uitgegaan om de bruidegom te ontmoeten. Tegelijkertijd min of meer zijn ze in slaap gevallen omdat het langer duurde. En tegelijkertijd worden ze wakker. Dat is een heel ander prentje. En het is belangrijk om te proberen na te gaan in de geschiedenis of wij die momenten zouden kunnen aanwijzen. Nou, het moment dat zij in slaap vielen, dat is precies diezelfde vierde eeuw waar we het over hadden. Op het moment dat, in de tijd dat de christenen nog zeer vervolgd werden, zagen ze vurig uit naar de wederkomst en naar de vestiging van het Messiaanse Rijk. Maar op het moment dat de keizer een christen werd, Constantijn de Grote, en het hele Rijk christelijk werd, ontstond de dwaling dat men al in het Vrederijk leefde en de wederkomst die werd naar achteren geschoven. Het bleef een orthodoxe belijdenis, maar ook meer dan dat was het niet. En daar begint die slaappartij. Het is merkwaardig, ik heb dat de vorige keer dacht ik ook gezegd, ook in de tijd van de reformatie veranderde dat nog niet zoveel. De reformatoren hadden de handen vol aan hele belangrijke zaken die weer op de kandelaar moesten worden geplaatst. En die kwamen aan deze dingen, aan de kwestie van de profetieën en de wederkomst niet toe. Maar dat veranderde al in de loop van diezelfde 16e eeuw, de eeuw van de reformatie. En vooral in de 17e en de 18e eeuw. Want een van de grote waardevolle dingen van de reformatie was de liefde tot het woord van God. En het verlangen om dat woord ook van A tot Z serieus te nemen. En dus krijg je al aan het einde van de 16e, maar vooral in de 17e eeuw, predikanten in Nederland, in Schotland, in Engeland, in Duitsland, in verschillende landen om ons heen, waar de reformatie ook voet aan de grond had gekregen. Predikanten die zeggen, maar wacht eens even, hier staat dat Israël weer zal terugkeren naar zijn land. Dat Israël daar door God weer in bezit van dat land wordt gesteld. En dat En die landbelofte, die namen zij heel serieus. Ik dacht vroeger altijd dat dat in de 19e eeuw pas begon. En toen is het ook heel massaal geworden. Toen heeft het ook de evangelische beweging, zo heette dat toen nog niet, maar in ieder geval dat zeggen wij dan nu maar zo, geraakt. Maar die reformatorische predikanten in de tijd van wat we noemen de nadere reformatie, die hebben daar al veel eerder aandacht aan geschonken. Er is een prachtig proefschrift van dominee van Kamp, Theo van Kampen, die daarover geschreven heeft. En dat boek heet Gans Israël. Dat is een hele dikke pil. Hij heeft beloofd dat hij er nog twee pillen aan toe zou voegen, maar daar wachten we nog steeds op. Maar hopelijk komen die nog. Waarin het allemaal beschreven heeft, hoe die predikanten dat allemaal uitgewerkt hebben in hun geschrift. Dat betekent nog niet direct een vernieuwde verwachting van de wederkomst. Maar in elk geval was men meer gericht op de profetisch woord en de vervulling daarvan. Die echte verwachting van de wederkomst en de vernieuwing daarvan, dat is inderdaad pas in de 19e eeuw. Na de periode van Napoleon, als Europa weer zich moet bijeenverzamelen en moet proberen weer op de voeten te komen, dan zie je dat in allerlei landen weer, tegelijkertijd, weer in Groot-Brittannië, in Frankrijk, in Zwitserland, in Nederland, een beweging ontstaat die wij aanduiden als het revij. En in Nederland waren dat mensen als Willem Bilderdijk en Isaac da Costa. Iedereen kent ze wel, omdat de straatnamen daar genoemd zijn, maar dat is niet uit respect voor het revij, maar omdat die mannen ook grote dichters waren. Dus u vindt ze altijd in de dichtersbuurt. Maar ze waren ook heel erg belangrijk, omdat zij weer opnieuw begonnen het profetisch woord te bestuderen. Zeker iemand als Isaac da Costa, een bekeerde Jood. Maar ook anderen die in die tijd in het revij niet alleen maar bezig waren met vernieuwing van de kerk, met sociaal werk dat er in die tijd verder nog nauwelijks bestond, maar ook heel intensief bezig waren met het profetisch woord. En dat gebeurde weer in al die landen tegelijkertijd. En dit keer werd het wel degelijk verbonden met een vernieuwing van de wederkomst van Christus. Voor het eerst zie je dat allerlei mensen beginnen te uit te spreken, het kan onmogelijk nog lang duren voordat de Heer Jezus komt. En voor zover je deze gelijkenis als een profetische gelijkenis mag opvatten, dan moet je natuurlijk wat voorzichtig mee zijn, maar Want een gelijkenis is een gelijkenis en dat is geen profetie. Maar er zit toch, denk ik, een hele duidelijke profetische draad in. Want er is een moment gekomen dat dat geluid begon gehoord te worden. Zie de bruidegom, gaat uit hem tegemoet. Nou, ze waren eigenlijk al uitgegaan, want het is hetzelfde woord dat staat in vers 2. Ze gingen uit, of vers 1, ze gingen uit de bruidegom tegemoet. En ze waren misschien ergens halverwege de route blijven steken in de verwachting dat hij daar langs zou gaan. En nu staan ze op om de bruidegom inderdaad tegemoet te gaan. Nou is er iets merkwaardigs. Als wij de kerkgeschiedenis hadden mogen inrichten, dan zouden wij het heel graag zo gedaan hebben dat de wijze meisjes wakker waren gebleven en de dwaze meisjes waren ingeslapen. Dat zou een hoop schelen. Maar zo is het helaas niet gegaan. De wijze en de dwaze, laten we het voor de macht maar even zeggen, de meelopers, die geen echte innerlijke verbinding met de bruidegom hebben, dat zijn die dwaze meisjes. Daar komen we straks nog wel op terug, als we het hebben over die olie. En de wijze meisjes, dat zijn degenen die werkelijk de bruidegom toegewijd zijn, die hem lief hebben met hun hart. Maar helaas zijn ze allemaal ingeslapen. Ik zei u al, bleef in de orthodoxie voluit bestaan. Men beleed vanwaar hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. De orthodoxe belijdenis was helemaal intact, maar er stak geen enkele verwachting achter. Er was niet een beleving van het laatste woord van deze gelijkenis. Waakt dan, want u weet niet de dag of het uur. Blijf wakker, wees er elke keer op voorbereid dat het spoedig zou kunnen gebeuren. Ik geloof niet dat ik jullie vorige keer, want ik heb het wel eens vaker over dit onderwerp op andere plaatsen, dat ik jullie de vorige keer verteld heb over Mettingen. Paul, ik kijk even naar jou, zeg je dat woord wat? Wat zeg je? Ja, precies, heb ik toch hier zitten vertellen. Nee, ik word oud zeg, dacht ik elke drie ga ik hier gaan vertellen. Maar dat komt omdat het zo'n mooi voorbeeld is, Paul. Nee joh, dat zou bijna de derde keer. Goed dat ik het even bij jou nagevraagd heb. Maar in elk geval, daar zie je, nou laat ik het dan het voorbeeld nemen van wat ik ook hoorde van een landgoed in Italië, heel wat anders. Maar het komt op hetzelfde neer. Wat ook zo prachtig onderhouden werd, terwijl die meester al 16 jaar er niet geweest was. Maar het waken zat hem daarin dat ze konden zeggen tegen die reiziger die daarna vroeg waarom ze die tuinen zo mooi onderhielden, terwijl die man er al 16 jaar niet was geweest. Hij kan elk ogenblik zomaar ineens voor onze neus staan en dan moeten die tuinen op orde zijn. En zo is het ook. Dat is waken. Waken betekent, dat kan elk ogenblik gebeuren en dan moet je klaar zijn. Heb ik ook verteld, Paul, van mijn grootmoeder die in Amsterdam in de Siniac zat. Nou, je vrouw zegt van niet, dus ik vertel het nog een keer. En de Siniac is zo onschuldig, notabene. Dat betekende alleen maar nieuws, want de mensen hadden nog geen televisie. Nieuws en tekenfilmpjes. Toch wel, nou ja. In ieder geval, ze sleurde mijn tante mee naar buiten en ze zei, kom, we gaan hier weg. Want steeds wordt dat de Heer komt en hij vindt ons hier. Zij leefde in de verwachting, hij kan elk ogenblik komen. En dan wil ik niet op zo'n plaats gevonden worden. Ja, dat zijn zo de voorbeelden die je te binnen schieten als het gaat over verwachting. Maar nou, in de 19e eeuw zien wij datzelfde merkwaardige gebeuren. Moet je voorstellen dat tot zeg maar 1800 ongeveer, had je een piepklein groepje doopsgezinden in Nederland. Je had een piepklein groepje remonstranten. En verder was iedereen die niet katholiek was hervormd. Heel simpel. Toen heette dat nog Nederduits gereformeerd. En vanaf 1816 heette dat Nederlands hervormd. Maar dat was nog redelijk overzichtelijk. In de Nederlandse geloofsbelijdenis is het nog overzichtelijker, want daar hoor je van de ware en de valse kerk. En voor iedereen was dat glashelder wat daarmee bedoeld werd. De katholieken was de valse kerk en de Nederduits gereformeerden, dat was de ware. Vandaag hebben wij 12 soorten gereformeerd, dus het maakt het alweer wat ingewikkelder. En nog eens een keer 1200 evangelische stromingen en gemeenten en kerken en groepen. In totaal 40.000 in de hele wereld. Louis Palau zei een keer in een toespraak, er zijn 40.000 verschillende denominaties en wat een geluk dat jij toevallig in de enige ware bent geboren. Dat was natuurlijk een stukje sarcasme, want er zijn inderdaad heel wat van die christenen die geloven dat zij in die ene ware zijn. En dat ze daar toevallig ook nog in geboren zijn ook. Vandaag kijken we daar wat nuchterder tegenaan. Maar het is wel een feit dat er niet alleen maar in die 19e eeuw belangrijke vernieuwende stromingen zijn gekomen. Die we dan vandaag aanduiden als evangelische beweging, wat een soort verzamelterm is voor allerlei nieuwe stromingen die daar, een beetje al in de 18e eeuw, denk maar aan de Herrenhutters en zo, methodisten, maar vooral in de 19e eeuw zijn gekomen. Maar, als ik het zo eens uitdrukken mag, ook de dwaze meisjes zijn wakker geworden. We hadden voor die tijd nooit zoiets als mormonen en Jehovah's getuigen. En in wat mindere mate, maar ik noem ze dat toch bij de zevendedags Adventisten, omdat die zo gefocust zijn op de boeken van Ellen Goldwhite, die ze bijna gelijk stellen met de Bijbel. En het merkwaardige is, al dat soort bewegingen waren allemaal bezig met de wederkomst. Die overgetuigen hebben meermalen berekend wanneer de Heer Jezus zou terugkeren. En als het dan niet gebeurde, zei ze, ja, hij is wel teruggekomen, maar onzichtbaar en dat soort mooie dingen. Want ze konden natuurlijk niet ongelijk hebben. En allemaal hebben ze zich daaraan gewaagd. En ik vind dat zo treffend, al dat soort geweldige bewegingen die eigenlijk zoveel schade aan Gods kerk hebben toegebracht, die stammen allemaal uit diezelfde tijd. Zoveel vernieuwende bewegingen en tegelijkertijd zoveel dwaalbewegingen, allemaal tegelijkertijd. Het was één machtig ontwaken van wijs en onwijs, van wijs en dwaas. Nou moet ik u iets vertellen over de olie, want die olie is natuurlijk heel belangrijk. Er zijn altijd mensen die zeggen, ja, je moet niet elk detail in een gelijkenis willen verklaren. Daar kan ik wel enigszins inkomen. Ik herinner mij bijvoorbeeld beschouwingen over de vraag wie nou de bruid is in deze gelijkenis. Nou, dat is een mooie vraag, want die hele bruid komt dan natuurlijk niet in voor. En ik vind het al moeilijk genoeg om te verklaren wat er in de gelijkenis staat. En als je ook nog moet verklaren wat er niet in de gelijkenis staat, dan wordt het wel erg lastig. Maar het is gewoon een foute vraag. Want dan zeggen we de bruid, dat is natuurlijk dan de gemeente, de kerk. Dus wie zijn nou die 10 meisjes? Maar dat, zo gaat het niet. Het is zo duidelijk in de samenhang, die 10 meisjes zijn de kerk samen. En je moet helemaal niet vragen naar de bruid. Het gaat om het idee van het samen, het zijn tienen. Jezus kon niet over één bruid spreken. Die dan half wijs of half dwaas zou zijn of iets dergelijks. Vandaar dat gezelschap van 10. 5 wijzen, 5 dwazen. Maar feitelijk zijn die samen het koninkrijk gods. Of zijn die samen de kerk in haar praktische gestalte op aarde met rijp en groen door elkaar heen. Dat is heel duidelijk in deze gelijkenis. Je moet dus niet gaan zitten uitleggen wat er niet staat. Maar die olie speelt zo'n belangrijke rol, dat je er niet omheen kan om daar ook een betekenis van te zoeken. En ik denk dat het in de Bijbel vrij duidelijk is. De olie, dit gaat dus om olijfolie, is een beeld van de Heilige Geest. De belangrijkste aanwijzing daarvoor is dat je in het Oude Testament gezalfd wordt met olie en in het Nieuwe Testament gezalfd wordt met de Heilige Geest. In het eerste geval is het letterlijk. Die olie wordt op je hoofd gebracht. In het tweede geval is het figuurlijk. En dat zalving met de Heilige Geest is ontleend aan de zalving met olie. En hier gaat het dus in feite om de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Nou moet je verder op dat woord zalving niet te veel nadruk leggen, want het gaat hier niet om olie als iets waarmee je gezalfd wordt. En dan heeft het altijd met kracht te maken. De Heer Jezus zegt, jullie zullen kracht ontvangen, zegt hij in Handelingen 1, als de Heilige Geest over jullie komt. Dat is de zalving die je bekwaamheid geeft en bevoegdheid tot een bepaalde bediening. Dat is wat er met zalving verbonden is. Maar hier gaat het niet over kracht voor de bediening, hier gaat het over olie die licht geeft. Het gaat dus om een heel specifieke betekenis van die olie. Door de olie hebben we zelf licht, maar zijn we ook voor anderen licht in de duisternis. Paulus zegt in Efeze 5, jullie zijn licht in de Heer. Vroeger waren jullie duisternis, maar nu zijn jullie licht in de Heer. En hij schrijft aan de Filippenzen dat wij als hemellichten zijn. Lichtdragers, zoals de sterren, de zon en de maan. Dat is hetzelfde woord. Lichtdragers, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Hier gaat het om licht geven. En dat licht, dat hebben wij dankzij de wedergeboorte en de kracht van de Heilige Geest in onszelf. Dat moet ik even uitleggen, want als we aan de maan denken, dan zeggen we juist, de maan heeft geen licht van zichzelf. Het licht dat door de maan weerkaatst wordt, dat is het licht van de zon. Dat is ook zo. Dat is ook een goed aspect. Het licht dat we hebben, hebben we niet van onszelf, dat hebben we ontvangen. Maar de Bijbel gebruikt ook dat andere beeld. Vanaf dat je wedergeboren bent en de Heilige Geest hebt ontvangen, zit dat licht ook in jou. Je bent licht. Niet alleen maar je hebt licht of je verspreidt licht, maar Efeze 5 zegt, je bent licht in de Heer. En we zijn lichtdragers. En deze gelijkenis maakt nu dat onderscheid tussen degene die wel en degene die geen olie hebben. Zolang de Heer Jezus niet is teruggekomen, is het Koninkrijk Gods een vermenging. Dat lezen we al in de gelijkenissen van Matteüs 13. Het is niet alleen maar tarwe, het is ook dolik, oftewel onkruid, dat door die tarwe heen gemengd zit. Ik denk dat het zuurdeeg daar een beeld van het kwaad is, dat met het goede meel vermengd wordt. We hebben daar ook de gelijkenis van de goede en de boze en de slechte vissen, de bedorven vissen. Maar het is allemaal één geheel. Zo is het Koninkrijk Gods in de tegenwoordige tijd, want het is toevertrouwd aan menselijke verantwoordelijkheid. En die maken van alles wat God hun toevertrouwt een potje. Dus zo is het ook met dat Koninkrijk Gods. Dat omvat alle mensen die zich op een of andere wijze naar de naam van Christus noemen. En daar zit goed en slecht tussen. Wijs en dwaas. Lichtgevend en niet lichtgevend. Als je nog zo'n oude kaart bekijkt met alle godsdiensten van de wereld, dan zie je dat heel West-Europa blauw is, noem ik maar wat. Alsof er 17 miljoen christenen in Nederland wonen. Nou, we weten helaas wel beter. Maar we zijn nu eenmaal een christelijk land. En verreweg de meeste mensen in dit land van boven de 40 pakweg, die zijn nog gedoopt in een protestantse of in een katholieke kerk. Maar we weten allemaal hoe weinig daarvan echt voor God is. Er zijn precies 1/3 deel van de mensheid wordt als christelijk beschouwd. 2,3 miljard. Dat is heel veel. Hoeveel van die mensen, we gaan daar geen oordeel over geven, maar als we nou naar de eigen ervaring kijken, hoeveel van die mensen zouden wederomgeboren zijn? Of nog sterker, want daar gaat het bij de olie over. Hoeveel van die mensen zouden vervuld zijn met de Heilige Geest? En dat is natuurlijk zo'n ongelooflijk wezenlijke vraag. Je kunt het ook zeggen in de taal van de gelijkenis, met alle respect, wie van hen zijn er wijs en wie zijn er dwaas? Zonder onszelf nou een pluim op de hoed te willen zeggen dat wij zo wijs zijn, maar dan moet je begrijpen wat wijs betekent. Wijs, dat is degene die een goed fundament heeft. En als je levenshuis op Christus de rots is gebouwd, en je hebt de Heilige Geest ontvangen, dan ben je een lichtdrager. Daarmee ben je dan niet een beter mens dan een ander, maar je bent wel een begenadigd mens. Want je hebt een goed fundament onder de voeten en je hebt licht in je dat je mag verspreiden. Dat is helemaal geen reden om je boven andere mensen te stellen. Het is een grote genade van God. Maar hier gaat het niet over de mensheid als geheel. Dit gaat allemaal over mensen die de bruidegom tegemoet gingen. Die op een of andere wijze claimen een relatie met de bruidegom te hebben. Dat is christenen in de wijdste zin van het woord. Een christen is in die beide betekenis iemand die op een of andere manier de naam van Jezus beleidt. Die nog ergens in de kaartenbak van een of andere kerk zit. En als het erop aankomt, katholieken zijn er heel goed in met kerstavond, dan zitten er geen 20, maar 2000 mensen in de kerk. Zo heb ik het eens een keer horen vertellen over graven. Die stad, dan moet je maanden van tevoren boeken om op kerstavond de mis mee te maken, terwijl er zondags 20 mensen in de kerk zit. Nou, bij protestanten is het iets minder extreem. Maar dat zijn op een of andere manier allemaal christen. Alleen je ziet ze de rest van het jaar nauwelijks. Het zijn er zoveel. Maar het zijn wijzen en dwaas. Het is onkruid en het is tarwe. Het zijn goede en het zijn bedorven vissen. Het is meel en het is zuurdeeg. Enzovoort, enzovoort. In de gelijkenis van de talenten zien we precies hetzelfde. Er zijn goede slaven en er is, zoals het daar heet, een boze slaaf. Een slechte slaaf. Die de talenten van zijn meester niet gebruikt. En hier is het beslissende verschil. De olie, het werk van de Heilige Geest. Het is heel bijzonder dat dat ruim een eeuw geleden door God opnieuw in de kandelaar is gezet. Voor die tijd werd er heel weinig over de Heilige Geest gesproken. De catechismus is er buitengewoon kort over. Ik heb een dikke pil van Abraham Kuyper over het werk van de Heilige Geest, 600 bladzijden. Maar dan gaat het hoofdzakelijk over het werk van de bekering. En het gaat over de inspiratie van de schrift. En nog een paar dingen. En alle wezenlijke dingen over wat de Heilige Geest betekent in het christenleven. Leven uit de kracht van de Heilige Geest. Leven als zoveel door de Geest van God geleid worden. Dat zijn zonen van God, zegt Romeinen 8. Al die dingen ontbreken. Omdat ze buiten zijn gezichtsveld lagen. Hij besteedt in het boek van 600 bladzijden 2 bladzijden aan de geestesgaven. Om duidelijk te maken dat ze niet meer zijn en dat ze ook niet meer nodig zijn. We hebben geen gaven van gezondmaking meer nodig, want we hebben nu de geneeskunde. En zo gaat het door. Het was gewoon onbekend. En dan, 100 jaar geleden, gaat God ook dat licht opnieuw op de kandelaar plaatsen. Een bezinning op wie is de Heilige Geest en wat is de betekenis in zijn leven. En hoe kunnen we leven uit de kracht van de Heilige Geest. Mensen komen bij me en zeggen, onze dominee preekt nooit over de Heilige Geest. Ja, behalve met Pinksteren, dan moet hij wel. Maar dan gaat het nog alleen maar over het werk van de wedergeboorte. En zo is het eeuwig geweest. Soms denk ik wel eens een keer, als de Heer Jezus nog langer uitblijft, wat voor nieuw licht zal er nog gegeven worden over zaken waar we nou niet eens aan kunnen denken wat het zou kunnen zijn. En dan zullen ook wij ontdekken dat het om dingen gaat die allemaal al lang in de Bijbel staan. Net als over de wederkomst. Waar we zomaar overheen gelezen hebben. Zoals in de 19e eeuw opnieuw licht is verspreid over de waarheid van de wederkomst en van de profetieën. Zo is het in de 20e eeuw over de Heilige Geest gegaan. En zo was het in de 16e eeuw over de rechtvaardiging uit geloof alleen enzovoort. Elke eeuw heeft zo zijn eigen specifieke waarheden die door God opnieuw in de kandelaar zijn geplaatst. En zoals gezegd, als de Heer Jezus nog langer wegblijft, dan ben ik erg benieuwd wat nou in de 21ste eeuw misschien nog voor heel bijzondere dingen naar voren zullen komen. En één ding zou wel eens kunnen zijn, de waarheid van het Koninkrijk Gods. Want merk je nu ook overal dat allerlei mensen in kerken en gemeenten daarmee bezig zijn en zich realiseren, we moeten weer opnieuw gaan nadenken over het Koninkrijk Gods. En dat is geweldige rijkdom. De dwaze meisjes realiseren zich dat ze op deze manier er niet komen. In zoverre zijn dit nog verstandige meisjes, ondanks dat ze dwaas genoemd worden. Ze zijn dwaas omdat ze geen olie hebben. Maar ze proberen er nog wel zo snel mogelijk wat aan te doen. Doordat ze zeggen, geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit. Ja, als je zo'n lamp weer probeert aan te steken, dan flakkert die nog wel even door dat kleine restje olie dat nog in de pit zit. Maar ja, er is geen olie meer om die pit te voeden, dus dat gaat zo uit. En dan zeggen die wijzen, nee, als we dat gaan doen, is er niet voor ons allemaal genoeg. Ga maar naar de verkopers. Nou ja, ik heb al gezegd, je moet niet alles proberen uit te leggen, maar ja, vooruit. De verkopers, dat zijn die mensen op aarde van wie je meer kan leren over de Heilige Geest. En maak er maar snel gebruik van, want de deur gaat direct dicht. Hier wordt het heel zwart-wit voorgesteld. Die dwaze meisjes komen uiteindelijk de bruiloftszaal niet binnen. De Heer Jezus zegt zelfs tegen hen, of de bruidegom, in de gelijkenis, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Dat betekent, kennen in de Bijbelse zin is relatie hebben met. Ik ken u niet. Zoals van Adam staat geschreven, hij kende zijn vrouw. Dat betekent, hij had gemeenschap met zijn vrouw. God kende Israël, staat in het begin van Exodus. Dat betekende, hij had medelijden met hen. Kennen is hier een intieme relatie hebben met. Van de week stuurde iemand mij een mailtje. Wat betekent toch die tekst? Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Dan denken de mensen, er moeten meer theologiestudenten komen en meer bijbelschoolstudenten. Maar over dat soort kennis gaat het helemaal niet. Het gaat over kennen in de zin van relatie hebben met de Heere God. En op succes zie je dat van Hosea. Hem kennen, ernaar jagen hem te kennen. Ernaar jagen een intieme relatie met hem te hebben. Dat is het werkelijke kennen. Als de bruidegom zegt, ik ken u niet, dan betekent er is tussen ons, tussen mij en jullie, helemaal niets. En dat is nogal hard. Maar daaruit zie je hoe ongelooflijk belangrijk het is. De Heilige Geest is het grote verschil. Lang niet alle christenen leven uit de Heilige Geest, maar in elk geval, elke ware gelovige, ik heb het vanmorgen nog aan iemand staan uitleggen na afloop van de dienst, maar elke ware gelovige, volgens Efeze 1 vers 14, is verzegeld met de Heilige Geest. Of ze weten wat ze ermee moeten doen, is nog weer vers 2. Maar elke ware gelovige is verzegeld met de Heilige Geest. Dat is het grote verschil. Het hebben van de Heilige Geest of niet, dat is het verschil als geloofszekerheid hebben in verbinding staan met de bruidegom of niet. In de praktijk is het natuurlijk veel genuanceerder. Dat hoeft niet allemaal in die gelijkenis te staan. In de praktijk is er zo'n hele grote groep tussen wijs en dwaas. Anders zouden we moeten denken dat alle die er anders tegenaan kijken verloren zouden gaan. En dat zou wel erg pedant zijn van ons om dat te beweren. In de praktijk zijn er heel wat die eigenlijk ook niet goed weten wat ze met die olie moeten beginnen. En hoe ze eraan kunnen komen. En die dat weinig uitstralen. Maar die wel degelijk verbinding staan met de Heer en met de bruidegom. Dus in de praktijk is het wat ingewikkeld. Anders lijkt het zo hard dat al die mensen die niet leven uit de kracht van de Heilige Geest, die geen lichtdragers in deze wereld zijn, ook allemaal verloren gaan. En toch is het goed om in de eerste instantie, net als in de eerste Johannesbrief, daar heb je kinderen van de duivel en kinderen van God. Jongen, die kinderen van God die zondigen niet en de kinderen van de duivel die doen het wel. Wauw, daar heb je ook zo'n zwart-wit voorstelling die in de praktijk genuanceerd moet worden. Maar de Bijbel doet dat opzettelijk, zodat we heel goed begrijpen over wat voor pal tegenover elkaar staande standpunten het gaat. Terwijl we in de praktijk best allerlei overgangsvormen zien die wij niet zouden kunnen rangschikken onder het een of onder het ander. Zo is het hier ook. Daarom is het voor ons zo ontzettend belangrijk dat we mensen uitleggen wat de olie is. Als de kracht van hun leven, de motor van hun bestaan, maar ook als datgene waardoor ze licht kunnen verspreiden. Niet alleen maar door te praten, maar vooral door een licht te zijn. Niet alleen maar over licht te praten, maar licht uit te stralen. En daarin te lijken op de bruidegom, daarin te lijken op de Heer Jezus. Matteüs 10 zegt, het is de discipel genoeg als hij wordt als de meester. Gaan lijken op de meester, dat is ongelooflijk belangrijk element van discipelschap in het Koninkrijk Gods. Een van die wezenlijke onderdelen van het Matteüs-evangelie en het onderwijs over het Koninkrijk. Heer, Heer, doe ons open. We lezen al in Matteüs 7 dat de Heer Jezus zegt, niet iedereen die zegt, Heere, Heere, heeft deel aan mij. In sommige kringen wordt dat misbruikt om de zwakken en de eenvoudigen daardoor het leven zwaar te maken. Je denkt dat je wedergeboren bent, je denkt dat je bekeerd bent en dan krijg je die tekst. Dat heb ik tenminste meermalen meegemaakt en gehoord van mensen die dat overkwam. De tekst uit Matteüs 7 naar je hoofd. Pas maar op, want er zijn er die gezegd hebben, Heer de Heer. En hij zegt tegen hen, ik ken u niet. In plaats van zo'n kastplantje nou liefderijk te verzorgen en daar water aan te geven, zodat het gaat groeien en dat het sterk gaat worden, wordt het op die manier vertrapt. Die mensen in Matteüs 7 en hier ook, dat zijn niet degenen die hunkeren naar het heil en die een graantje van Gods genade hebben mogen ontvangen en daar blijmoedig van getuigen, om dat dan vervolgens vertrapt te krijgen. Nee, die mensen daar in Matteüs 7, dat zijn huichelaars. Dat zijn mensen die er helemaal geen werkelijk deel aan hebben. Die van binnen precies omgekeerd zijn van wat ze aan de buitenkant van zichzelf vertonen. En eigenlijk op de keper beschouwd is het hier ook zo. De boodschap, lieve vrienden, dat is waakt dan. Blijf waken. Realiseer je, we hebben het daar de vorige keer in de gelijkenis uitvoerig over gehad. Realiseer je dat hij elk ogenblik kan komen. Want elk ogenblik moet je ook nuanceren. We hebben gezien in hoofdstuk 24 in ditzelfde hoofdstuk, vorige, vers 14. Het Koninkrijk Gods moet aan alle volkeren verkondigd worden. En dan is het einde. Dus je zou kunnen zeggen, 100, 200, 300 jaar geleden kon de Heer Jezus helemaal niet elk ogenblik komen. Pas in de 19e eeuw zijn al die wereldzendingsgenootschappen ontstaan. Maar nu is dat heel wat anders. Nu is dat werk praktisch rond. We hebben nog nooit zoveel reden gehad om te geloven dat de Heer Jezus inderdaad spoedig komt. Ik herinner me een preek toen ik nog heel jong was. Van een broeder die daarover sprak, over de schipbreuk van Paulus. En die zei, ze maten eerst 20 vademen. En toen maten ze een stukje verder en toen maten ze 15 vademen. En er staat, toen wij zagen dat ons enig land naderde. Ze kwamen steeds dichter bij land. En hij zei, in onze tijd kunnen wij 15 vademen meten, terwijl onze voorvaderen in de 19e eeuw nog 20 vademen maten. Ik vond het schitterende beeldspraak. Mijn vrouw weet precies over welke broeder ik het heb, want er kan er maar één geweest zijn. En wij zouden vandaag kunnen zeggen, vandaag meten wij 10 vademen. We hebben nog weer meer reden om te geloven dat de Heer Jezus spoedig zal komen. Vandaar, lieve vrienden, waakt dan. Want het kan wel eens gauwer zijn dan je denkt. Eerst was de boodschap, het kan wel eens langer duren dan je denkt. Nu aan het eind staan, moeten we zeggen, het kan wel eens gauwer zijn dan je denkt.